Laten we samen deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw recht, bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook de volgende twee coupletten van lied 108 Johannes de Heer zingen. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen en zijn zegen vragen? Heer, we hebben net dat prachtige lied gezongen dat we verlangen naar uw kracht, de kracht van de Heilige Geest in ons. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Heer, dat heeft de eerste gemeente zo duidelijk mogen ervaren. Daar zijn we soms wat jaloers op, Heer, hoe dat in die eerste tijd ging. Hoe met zoveel kracht dat evangelie verspreid werd. Heer, en daar verlangen we naar en wil u bidden, wilt u ons ook met diezelfde kracht van uw geest omgorden. Zodat wij overlopende bekers van uw genade mogen zijn voor hen die u niet kennen. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar schenken? Wilt u zelf uw woord voor ons openen? Wilt u uw dienstknecht ook leiden en vullen met uw geest, zodat hij uw woord zo door kan geven, zoals u dat graag wilt? En wilt u ons ook helpen, Heer, om met een ontvankelijk hart, een open hart, met open oren, naar uw stem te luisteren? En ja, wilt u ons helpen, Heer, dat we niet met de oren van een ander, maar met onze eigen oren zullen luisteren en het op ons eigen leven zullen toepassen. Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? We bidden met name voor de ouderen en de zieken die zo'n sterk verlangen hebben, Heer, om bij ons te zijn, maar niet hier konden zijn. Heer, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen? En we danken u, Heer, dat er ook mogelijkheden zijn dat ze deze dienst kunnen beluisteren, nu of later. En wilt u hen dan ook een bijzondere zegen schenken? En wilt u hen dat geven wat ze zo nodig hebben? Heer, u kent ons ook, zoals we hier zijn. Misschien met vragen, misschien met moeite waar geen oplossing voor is. Tenminste, op dit moment niet. Heren, u weet het allemaal. Peter zei, Heer, u weet alle dingen. En tegelijkertijd mogen we ook weten, u hebt ons lief. Heer, dank u wel dat we u lief hebben en dat u van ons houdt. En dat we ons zo aan u mogen toevertrouwen. Heere, wilt u ons dat geven wat we nodig hebben? Wilt u ons bemoedigen als we ontmoedigd zijn? Wilt u ons gezond maken als we misschien ziek zijn en het ligt in uw plan? Heere, wilt u ons krachtig maken als we verzwakt zijn? Heere, wilt u ons dat geven wat we zo nodig hebben? En we danken u, Heer, dat u rijkelijk voorziet. Overvloedig geeft u ons. Wil u bidden voor uw volk Israël? We danken u, Heer, dat we mogen weten dat u over uw volk waakt. En dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. U weet ook, Heer, dat er vandaag in Griekenland gestemd wordt. En dat het best wel eens heel belangrijk kan zijn voor ons. Heren, we weten toch boven alles dat u deze wereld in uw handen heeft. En we mogen ons veilig aan u toevertrouwen. Dank u wel daarvoor. Ook voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een klein stukje lezen uit het leven van de eerste gemeente. De laatste tijd ben ik nogal bezig bij het leven van de eerste gemeente. We hebben immers nog niet zo lang geleden het Pinksterfeest gevierd. Graag wilde ik met u lezen Handelingen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Petrus nu en Johannes, dat is een koppel wat je nogal regelmatig tegenkomt, zowel in de evangelie als ook in het eerste stukje van de Handelingen der Apostelen. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen aan de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide: zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond op en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. Tot zover deze schriftlezing. Er komen stromen van zegen. Nou, we hebben wat buitjes gehad en er zullen misschien nog wat buitjes komen. Maar nog belangrijker is dat je de stromen van Gods zegen in je leven mag ervaren. 57 uit de bundel Johannes de Heer. Ja, dat zijn liederen die, zoals dit lied bijvoorbeeld, er komen stromen van zegen die in een tijd van grote opwekking geschreven zijn. Hoe een opwekking begint? We weten het niet. Soms begint het zomaar ineens en het gaat soms ook zomaar weer weg. Als je kijkt en dat bestudeert, de grote opwekkingen in Wales bijvoorbeeld, of in Putten, of de grote opwekkingen die Johannes de Heer hier meegemaakt heeft, waarin zoveel mensen tot geloof kwamen tijdens het zingen van liederen, terwijl hij nog moest beginnen te preken, dat hij al een uitnodiging deed dat mensen naar voren konden komen voordat hij ging preken. Hoefde niet eens meer. Zoveel mensen die de Jezus aannamen. Waar komt zoiets vandaan? Dat komt inderdaad letterlijk zo uit de lucht vallen. Er staat in Johannes 3, de geest waait waarin hij wil. Je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Zo werkt Gods geest. Sommige mensen denken, nou, de geest van God gaat pas werken als we allemaal heel serieus gaan bidden. Natuurlijk is het heel belangrijk. Maar het is niet zo van, oké, we bidden met z'n allen, dus er komt een opwekking. Nee, de Heer is heel soeverein wat dat betreft. Of we gaan met z'n allen veel meer bijbelstudie doen. Dan komt een opwekking. De Heer doet het op zijn tijd, op zijn manier. En als hij een opwekking geeft, dan begint hij vaak maar bij één persoon. Bij u misschien. Bij mij misschien. Er komen stromen van zegen. De Heer die een opwekking is pure genade. Het is echt niet zo dat je op een gegeven moment zegt van, oké, we doen dit en we doen dat en we doen dat en nu kunnen we een opwekking verwachten. Een opwekking begint altijd door Gods genade. Het is zijn genade, onverdiend. En dat gebeurt ook hier in die eerste gemeente in Handelingen. Als je ziet wat daar gebeurt, ja, het is onvoorstelbaar. Wat een enorme krachtexplosie daar plaatsvindt in Jeruzalem. Een aantal mensen die vervuld werd met de Heilige Geest. En het ging als een lopend vuurtje door heel Jeruzalem. En op die eerste dag kwamen er 3000 mensen tot geloof. Omdat ze zo goed konden praten? Omdat ze zulke mooie preken hadden? Helemaal niet. Omdat ze iets zagen. Omdat ze een verandering zagen. Omdat de Geest van God door hen heen werkte. Zo werkt God toen, maar ook nu. Als we dat stukje zo met elkaar gelezen hebben, hoe we kunnen zien dat Petrus en Johannes tegen het uur des gebeds gingen, daar staat hier, ze gingen op naar de tempel. We hebben een tijdje geleden hebben we daar in de stad Jeruzalem gelopen en ook een klein stukje van de stad gezien zoals deze vroeger was. En dan was het echt een klim om boven naar die tempel te komen. Dat was echt nou een behoorlijke klim. Ze gingen op naar de tempel. Het is eigenlijk heel mooi dat deze mensen tot geloof gekomen zijn. Deze mensen zijn tot wedergeboorte gekomen. Ze hebben de geest van God ontvangen. En dan denk je van, ze waren in een huis. Ze waren in een bovenzaal bij elkaar. Ze braken het brood aan huis, hebben we zelfs vanmorgen gelezen. In de huizen, niet in de tempel. Daar braken ze het brood niet, maar bij de mensen in huis. En dan toch eigenlijk vreemd dat ze nog steeds naar de tempel gaan. Denk je, die tempel is toch overbodig geworden voor deze christenen? Nou, het is heel wonderlijk dat je iets verderop in het boek Handelingen leest over christenen die ze nog steeds aan de wet hielden. Laten we het maar even lezen in Handelingen 18. Daar staat in Handelingen 18, ik bedoel Handelingen 21, sorry, Handelingen 21 vers 20. Daar staat, en zij loofden God toen zij dit hoorden, en het ging over het evangelie wat onder de heidenen verbreid werd, En ze zeiden tot hem, gij ziet broeder, dat was Jacobus die dat tegen Paulus zei, gij ziet broeder hoe vele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. En allen zijn zij ijveraars voor de wet. Ik dacht altijd, als je tot geloof komt, dan heb je niks meer met die wet te maken. Maar hier zie je dat deze Joodse gelovigen ijveraars voor de wet waren. En wij leren toch allemaal van, de wet is vervuld, de wet is aan de kant gezet, de wet is geëindigd en Christus is gekomen, we zijn niet meer onder de wet. Maar deze Joodse gelovigen waren ijveraars van de wet. Nou, je hebt hier te maken met Joden die met hun ene been in de gemeente stonden en met hun andere been nog steeds in de tempel stonden. Ze waren als het ware ja, van beide iets. Je zou kunnen zeggen, dit is de kerk van Jezus Christus, is een overgangsfase. Het boek Handelingen is nog niet zo lang voor het moment geschreven dat Jeruzalem verwoest werd. Jeruzalem werd zo rond 70 na Christus verwoest. Nou, het boek Handelingen is zo ongeveer 65 na Christus geschreven. Dus ja, 5 jaar later konden ze ook niet meer naar de tempel gaan. 5 jaar later was de tempel ook helemaal voorbij. 5 jaar later konden ze niet meer in die tempeldienst. En dan zie je heel duidelijk dat na die tijd de tempel, de wet en alles wat met het judaïsme te maken had, alles wat met het joods zijn te maken had, op de achtergrond raakte. En de gemeente van Jezus Christus ontstond. En dat is eigenlijk heel belangrijk om dat te zien, dat het boek Handelingen, heb ik wel eens verteld, is een overgang. Ik heb wel eens verteld, het boek Handelingen begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. Het begint in de tempel en eindigt met een onzichtbare tempel, de gemeente. Het begint met de Joden en het eindigt met de uitspraak van Paulus. Die zegt, van nu af aan begeef ik mij naar de heidenen. En die overgang vind je dus heel duidelijk terug in het boek Handelingen. Nou, als hier staat, ze gaan tegen het uur des gebeds naar de tempel. Dan zou dat uur des gebeds 3 momenten kunnen zijn. Wat staat hierbij? Het zou 9 uur 's morgens kunnen zijn. Het zou 12 uur op de middag kunnen zijn. En het zou 3 uur 's middags kunnen zijn. Het derde, het negende en het 12e uur. Dat zijn de uren van het gebed. Het derde, het zesde en het 9e uur bedoel ik. 3 momenten dat het Joodse volk naar de tempel ging voor gebed. En dit was het 9e uur. En dat betekent dat het 3 uur 's middags was. 3 uur in de middag dat ze naar de tempel gingen. En het is zo mooi om te zien dat Daniel, toen Daniel in Babel was, 3 keer per dag naar zijn eigen huis ging, met een bovenvertrek, zicht op Jeruzalem en ging bidden. Nou, moet u eens raden welke momenten dat het geweest zullen zijn. Nou, dat is bekend, hè? 9 uur 's morgens, 12 uur midden op de dag, 3 uur 's middags lag Daniel te bidden, daar in zijn bovenkamer. En het is maar goed ook dat Daniel dat deed. Want Daniel bad en God bewaarde zijn volk. De tempel was dan misschien wel verwoest, maar God had zijn hoofdkwartier verlegd naar de bovenkamer van Daniel. Het is trouwens wel heel mooi dat de Bijbel ons laat zien dat bidden helpt. Bidden werkt. Want wat gebeurde er tijdens die eerste gebedstijd, om 9 uur 's morgens vroeg, werd Gods geest uitgestort. In Handelingen 2 kunnen we dat lezen. Het uur des gebeds werd Gods geest uitgestort. Wat gebeurde er nog meer om 12 uur, het uur des gebeds? Petrus, die was in Joppe. En heeft God hem duidelijk gemaakt, het uur des gebeds op het dak van Simon de Leerlooier, dat God zijn gemeente gaat bouwen uit alle volkeren van de wereld. Daar begon God met zijn plan voor de gemeente bij Petrus, tijdens het uur van gebed. En nu, het uur des gebeds, het negende uur, we kennen ook dat negende uur waarop Jezus riep, het is volbracht. Elke keer als er gesproken wordt over het uur des gebeds, dan gebeurt er iets heel moois. Grote dingen gebeuren. En laten we het nooit vergeten, broeders en zusters. De eerste gemeente bleef volharden. Bij het onderwijs. Bij de betrokkenheid naar elkaar toe. Bij het breken van het brood, zoals we vanmorgen gehoord hebben. En ze bleef volharden in het gebed. En laat het gebed nooit van je afpakken. Het gebed is zo onnoemelijk belangrijk, want juist de Bijbel leert ons dat tijdens het uur van het gebed gebeurden altijd de meest belangrijke dingen in de Bijbel. Dus het uur van het gebed. En hier zat deze verlamde man. Weet u hoe oud hij was? Iets verder staat dat deze man al ouder was dan 40 jaar oud. Oude vent, hè? Nou, valt wel mee, hè? Maar 40 jaar was deze man verlamd. Aan zijn voeten, zijn benen. 40 jaar zetten ze deze man daar bij die schone poort, de oostpoort van het tempelcomplex. Van de voorhof. 40 jaar lang zat deze man daar. Zat hij te kijken naar al die mensen die de tempel ingaan. En al die mensen die weer de tempel uitkwamen. Je vraagt je wel eens af, zou er een verandering geweest zijn van gezicht? Zouden ze een beetje blijer de tempel uitgekomen zijn dan als ze erin gegaan zijn? Ik stond vanmorgen zo een beetje aan de uitgang. En natuurlijk is het dan zo, dan kom je natuurlijk vanuit het donker in het licht en dan trekken de mensen al gauw hun ogen een beetje zo. En dan denk ik, kom op, een beetje blijer mag ook wel hoor. We komen de kerk uit. Deze man die krijgt wel elke dag de gelegenheid om eens eventjes die kerkgangers te observeren. Hè? Van wat voor mensen zijn het nou eigenlijk? En mag ik ook wat verwachten van die mensen? 40 jaar, nou ja, misschien de eerste tijd niet, zat deze man daar aan de poort. Je vraagt je natuurlijk af, waarom zat hij daar bij die poort? Er was nog iets anders. Hij was niet alleen verlamd aan, nou ja, wat hier staat, hij was verlamd van de schoot zijn moeder aan, maar hij mocht zelfs niet eens in de tempel. Weet je, als je nu ook vandaag nog in Jeruzalem komt en je wilt als man naar de klaagmuur lopen, dan denk je van, nou wie zal mij beletten, ik ga gewoon naar die klaagmuur. Nee hoor, komt niks van. Dan moet je eerst een dingetje op je hoofd zetten hoor. En als je dat niet doet, dan word je er weggehaald. Weet je, in het huis van God, daar mag je niet zomaar doen wat je zelf wilt hoor. Er zijn regels. Er zijn gedragsregels. En er staat ook in de Bijbel, weet je, hoe je je moet gedragen in het huis van God. Wij denken heel vaak dat de tempel is wat anders dan de gemeente. En in de gemeente mag je komen en doen wat je wilt, want iedereen is welkom en God houdt van je zoals je bent. Dat is wel zo. Maar is het dan zo dat er in de gemeente helemaal geen gedragsregels zijn? Tuurlijk. Net zoals in de tempel. En dat mag. Want God is een God van orde. Maar deze man mocht niet eens in de tempel komen. Het was echt niet zo dat er vier andere mensen, zoals die verlamde man die eens door het dak gelaten werd, dat er vier vrienden zouden komen en joh, we dragen je wel even in de tempel hoor. Helemaal niet. Hij zou er niet eens in komen. Hij werd bewaakt. Door de bewaker zou hij weggestuurd worden. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Misschien wel goed om dat even te lezen in Leviticus 21. In Leviticus 21 staat dat. En dat heeft niets met discriminatie te maken, maar het heeft wel iets met de heiligheid van God te maken. In Leviticus 21, vers 16, Daar staat. Wie van u. De Heere sprak tot Mozes aldus: spreek tot Aaron. Wie van uw nakomelingen in latere geslachten een lichaamsgebrek heeft, zal niet naderen om de spijze van zijn God te offeren. Want niemand die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen. Een blinde, verlamde, mismaakte, iemand met te lange leden, iemand die een breuk aan zijn been of een arm heeft, geen bultenaar. Dat wordt een beetje link, hè? Want er zijn al jonge kinderen tegenwoordig met een bochel. Hè? Een bochel die ze krijgen door met hun iPhone bezig te zijn. Hè? Dat is al een ziekte waar ze vandaag over. Dus nou, dan mag je al niet meer in de tempel komen. Niet met een bochel. Of er staat in vers 23. Alleen bij het voorhangsel zal hij niet komen en tot het altaar zal hij niet naderen, want hij heeft een lichaamsgebrek. Jongen, zeg. Als je nou in zo'n God moet gaan geloven, je zou juist zeggen, mensen die met gebrek leven, kom alsjeblieft dichter bij God. Maar God zegt, nee hoor, je mag er niet bij. Je mag niet naderen. Weet je, hoe komt dat nou? Je kunt alleen tot God naderen, en laat dat duidelijk zijn, broeders en zusters, je kunt alleen tot God naderen als je volmaakt bent. Als er geen enkel, helemaal niets aan jou mankeert, zo mag je tot God naderen. Nou, wat zegt Romeinen 3? Dat betekent dat niemand is goed. Niemand mag uit zichzelf tot God naderen. En wat staat er nou in het woord van God? Door Jezus Christus worden wij eens voor altijd volmaakt, geheiligd. En als God ons aanziet in Christus, is al ons gebrek weggefilterd. Is al ons gebrek weggenomen. En alleen door Jezus mogen we naderen. En dat principe wordt al heel duidelijk aangegeven in Leviticus. Niemand die met een gebrek is, kan tot God naderen. Alleen die volmaakt is. Nou, zo zien we dat in het Oude Testament al dat zo mooi aangegeven wordt. Maar deze man, die staat dus buiten de tempel, mag niet eens naar binnen komen. Buitengesloten is hij. En weet je, dan komen Petrus en Johannes. Die komen naar de tempel. En dan staat er zo mooi, en Petrus, die zag hem. Hij zag deze man. Hij keek hem zelfs scherp aan. Het leek net of daar staat dat Petrus voor het eerst deze man nou echt zag zoals hij was. En ook zijn nood zag. Zo van, ja, het is toch vreselijk dat deze man hier al zoveel jaren zit en nog nooit in de tempel geweest is. Hij zag de nood van deze man. En niet zomaar de buitenkant. Hij zag deze man echt. Echt zijn nood. Hij zag hem. Van de Jezus lezen we. Toen Jezus de schare zag, werd hij met ontferming bewogen. Hij zag de mensen anders. Of de Jezus zegt in Johannes 4, vers 35, slaat uw ogen op en aanschouwt de velden dat ze wit zijn om te oogsten. God wil onze ogen openen, dat doet Gods geest voor de nood om ons heen. Er zijn zoveel mensen nog om ons heen die buiten staan. Die nog nooit bij de Heer geweest zijn. Die buiten staan. Kijken we, zien we hen? Zien we hen om ons heen? En dan zegt Petrus tegen deze man: zie naar ons. In vers 5. En hij hield zijn blik op hem gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Mag de wereld om ons heen, mogen de mensen om ons heen die de Jezus niet kennen iets van ons verwachten? Wat mogen ze van ons verwachten? Nou, dan zegt Petrus heel duidelijk, zilver en goud, dat heb ik niet. Had u misschien wel kunnen hebben. Maar u weet ook dat Petrus op een gegeven moment, dat staat in Matteüs 19, vers 27, dan zegt Petrus, Heer Jezus, wij hebben alles achtergelaten. We hebben alles achtergelaten. Wat zal straks ons deel zijn? Hoe worden we straks beloond? Maar Petrus zegt wel, we hebben alles achtergelaten. Johannes ook. Johannes heeft zijn vader achtergelaten met een visbedrijf. Hij heeft alles achtergelaten. Hij had best wel heel wat geld kunnen hebben. Hij zegt zilver en goud. Ik heb het niet. Paulus, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in 2 Korinthe 6 zegt Paulus, 2 Korinthe 6 vers 10, daar vertelt Paulus wat hij allemaal zo meegemaakt heeft, en ook de moeite die hij ervaart in het dienen van God. En dan staat er in vers 10, als bedroefd, maar toch blij. En dan staat er, als arm, Paulus was arm. Had heel rijk kunnen zijn, had een geweldige opleiding. Maar hij zegt, als arm, maar velen rijkmakend. Als niets hebbend, en toch alles bezittend. Dat is nou die geestelijke rijkdom. Die geestelijke rijkdom waar Paulus het over heeft. Soms dat je misschien voor de wereld arm bent, maar geestelijk kun je soms zo rijk zijn. Petrus en Johannes, die waren zo vol van God. Zo vol van de Heilige Geest, dat ze inderdaad zeiden van, maar wat ik heb, dat geef ik je. Wat ik heb, dat geef ik u. Wat hadden ze veel ontvangen. Ze waren zo vol dat Petrus op een gegeven moment zei, wij kunnen niet meer ophouden. Ik bid er ook heel vaak voor. En soms regelmatig ervaar ik dat ook wel in mijn leven. Wat David zo mooi zegt. En verschillende keren noemt hij dat in de psalmen. Heer, maak van mij een overlopende beker. Een overlopende beker. Een volle maat die overloopt. Weet je, dan kun je soms moe zijn van het warme weer. Dan kun je soms zorgen hebben over de dingen die spelen in je leven. Dan kun je soms zorgen hebben over gezondheidsproblemen. En toch wil Gods geest jou zo volmaken, onafhankelijk van al die factoren die jou zo naar beneden kunnen trekken, dan kan Gods geest jou zo volmaken dat je een overlopende beker wordt voor anderen. Dat je tot zegen wordt voor anderen. Toen we vanmorgen dat lied zongen, zegen ons Heer, stel ons tot een zegen, hebben we het Sunrise team toegezongen, moest ik denken aan Hebreeën 7 vers 7. En in Hebreeën 7 vers 7 staat een principe, een geestelijk principe. Daar staat, het is onwedersprekelijk dat het mindere door het meerdere gezegend wordt. Begrijpt u dat principe? Het mindere wordt door het meerdere gezegend. God wil ons zoveel schenken dat wij iets uit te delen hebben naar andere mensen die deze zegen missen. Wat ik heb, dat geef ik u. We hebben zoveel ontvangen. We hebben vergeving ontvangen. We hebben nieuw leven ontvangen. We hebben een hoop ontvangen. We hebben kracht ontvangen. We hebben blijdschap ontvangen. We hebben zoveel ontvangen, liefde ontvangen. En wij mogen dat doorgeven aan anderen. En dat moeten we niet voor onszelf houden. U zult gaan merken, dat zal het Sunrise Team ook merken, als je de tijd neemt of als je als God jou kan gebruiken om voor een ander tot zegen te zijn, dan zul je de eerste zegen ook zelf ontvangen. En dan word je ook zelf ook zo ontzettend blij als God jou gaat gebruiken. Het is zo'n mooi principe. Ontvangen en doorgeven. En dan wordt het direct in de praktijk gebracht. Want Petrus die zegt hier in vers 6, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. Hij sprong op, stond op, liep heen en weer, ging met hen de tempel binnen, lopende, springende en God lovende. Het probleem zat hem dus in zijn voeten en in zijn enkels. Want we lezen hier, zijn voeten en enkels werden stevig. Wat een geloof van Petrus. Ik denk dat Petrus terug moest denken aan een andere geschiedenis. Aan een geschiedenis waarin Petrus wegzinkt in de problemen. En dat er iemand anders is die hem vastgrijpt. En hem eruit trekt. En wie was dat? Dat was Jezus. Je zou kunnen zeggen wat Petrus zelf meegemaakt heeft. Dat Jezus hem bij de hand pakte. En hem als het ware omhoog trok. Wat Jezus aan Petrus deed, mocht Petrus nu ook aan een ander doen. Dat is beleven en doorgeven. Wat je zelf meemaakt, mag je ook voor anderen zijn. Petrus gaf het door. Zijn enkels werden stevig. Zijn voeten. En dit is een man. Dit is op zichzelf een groot wonder. Dat natuurlijk die benen weer goed gingen functioneren. Maar weet je wat ik ook een groot wonder vond? Die man die kan gelijk lopen. Je moet eens weten hoe lang een mens erover doet om te leren lopen. Die man die had er nooit gelopen. En hij kon lopen. Hij kon zelfs springen, dansen. Hij kon lopen. Wat een groot wonder van God in het leven van deze man. Maar het mooiste van alles vind ik, dit gebeurde op het uur van gebed. Het negende uur. En wat gebeurde op dat negende uur? Ik heb het u net verteld. Toen riep Jezus, het is volbracht. En wat gebeurde er toen in de tempel? Toen scheurde het voorhangsel. Toen was de toegang tot God vrij. Precies op het negende uur ging deze man voor het eerst de tempel binnen. De toegang was vrij. Hij mocht bij God komen. Dat gebeurde daar op dat negende uur. En daar wil God u en mij voor gebruiken. Komende week zult u mensen tegenkomen zoals deze verlamde man. Nog nooit in de tempel geweest. Nog nooit in Gods nabijheid geweest. Een vreemde voor God. Hij wil u gebruiken. Zilver en goud heb je misschien niet. Maar u hebt iets. U hebt dat wat hij mist. Wij hebben de Jezus. En we mogen Jezus doorgeven. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Brood breken is Jezus ontvangen. Maar brood breken betekent ook en hij verdeelde het brood. Dat is Jezus uitdelen. En ik hoop dat de Heer ons deze week daarvoor gaat gebruiken. Om het brood uit te delen. Om Jezus uit te delen. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Amen. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken en hem danken voor deze dienst. Heer, er staat in uw woord dat de wereld om ons heen donker is en dat de mensen deel uitmaken van een ontaard menselijk geslacht. Ontaard. Heer, we zijn niet meer zo zoals u ons gemaakt heeft. We zijn allemaal gehandicapt. Allemaal ongelukkig geworden. En de toegang tot u wordt bewaakt. Zoals de eerste mens uit de Hof van Eden gestuurd, verdreven werd. U verdreef de mens van u, terwijl Adam misschien zo'n prachtig mens geweest is. Heer, u was niet meer benaderbaar. Ook voor deze man, die al zoveel jaren daar aan de poort zat. En inderdaad al die mensen bekeek, mensen ook wel kenden die naar de kerk, naar de tempel gingen. Maar Heer, ze hebben hem nooit kunnen helpen. Hij bleef buiten, een buitenstaander. Heer, wilt u onze ogen openen voor de nood van de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons niet alleen de ogen openen voor de nood van de mensen om ons heen, maar wilt u ons tegelijkertijd vullen met uw geest, volmaken met uzelf, zodat we een rijkdom hebben, een zegen hebben om door te geven. Dat we inderdaad kunnen zeggen, maar wat ik heb, dat geef ik u. Als we niks hebben, dan kunnen we ook niks geven. Maar wilt u onze handen volmaken, zodat we wat te geven hebben, door te geven hebben aan de mensen om ons heen. Heer, en dan weten we dat u zo rijk bent, zo overvloedig bent, en dat u onze handen wilt vullen. Dat we uitdelers mogen zijn van uw genade, van het brood, van Jezus zelf. Heer, wilt u deze week met ons meegaan? U kent de week die voor ons ligt. U weet wat er op ons afkomt. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons genade schenken? En wilt u ons volmaken van uw Heilige Geest? Volmaken van uw kracht, zodat we bruikbaar mogen zijn in uw dienst. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ons bewaren alstublieft. En ook ons de komende week tot zegen stellen. En wilt u alstublieft een grote opwekking geven in ons persoonlijk leven, in mijn leven, in de gemeente. Heer, dank u wel dat we ons zo, ook voor de komende week, aan u mogen toevertrouwen. En laat het zo zijn, Heer, dat onze beker mag overvloeien. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met lied 103 uit Johannes de Heer. In Gods overwinning mogen we trekken dwars door deze wereld heen en hebben met strijd te maken, maar Hij staat aan onze kant. En wat is het mooi om te mogen ervaren, dat toen Jozua moest strijden, stonden Mozes, Aaron en Hur op de berg om te bidden. En zo mogen we weten dat Hij voor ons bidt en pleit. 103, de eerste drie coupletten voor de zegenbeden. Misschien kunnen we dan bij het derde couplet gaan staan. En het vierde couplet na de zegenbeden.
Amen.
laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal wederkomen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien en voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.